Heerlijk om weer hier te zijn, de gemeente te bedienen. En gemeente, het gaat vanochtend over de liefde. Heb je dat gemerkt? En we gaan er een schepje bovenop doen. We leven in een wereld waarin er veel verwarring is over liefde. Het kan gaan over seks en over technieken en over problemen die dat met zich meebrengt. Het kan gaan over geslachten, man en vrouw en hoe die tegenover elkaar staan. Maar het wonderlijke is dat er complete verwarring is daarover in onze omgeving. En dan zit je hier en dan hoor je vanuit Gods hart wat de bedoeling is. Hoe je met elkaar omgaat als man en vrouw, wat seksualiteit betekent, wat liefde betekent. En dat het daar begint, bij Gods hart, waar we thuis zijn en waar we liefde leren op een manier waarop we ook met elkaar om kunnen gaan. Weet je, als je, we gaan er gelijk maar even naartoe, Genesis 1 leest, vers 27, dan staat er eigenlijk dat God van begin af aan mannen en vrouwen heeft gewild. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En wat daar staat, gelijk al in het begin bij de schepping van de mens, als God een mens maakt naar zijn evenbeeld, dat hij herkenning zoekt in de mens, dan staat er mannelijk en vrouwelijk. En wat hebben we daar een probleem van gemaakt? We zitten er middenin. En dan zijn we hier samen als een speciale groep mensen die hoort, God heeft het gewild dat er mannen zouden zijn, dat er vrouwen zouden zijn. En die twee, die staan niet onder spanning, maar die zijn aan elkaar gegeven. Want de Bijbel en God zelf heeft daar een bedoeling mee. Dan gaan we naar de volgende tekst. Want in Efeze staat, dit mysterie is groot, man en vrouw. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. God heeft van het begin af aan mannen en vrouwen gewild in hun verschillen, tot en met hun verschillende seksuele geaardheid toe. Omdat hij voor ogen had dat wij in wat wij ervaren en wat we met elkaar beleven en hoe we met elkaar omgaan en wie we zijn in ons wezen, dat we een model zouden zijn van Jezus en de gemeente. Dus alles wat op spanning staat in deze wereld over man en vrouw, heeft eigenlijk spanning in zich ten opzichte van wie is Jezus? Hoe is de gemeente? Hoe is de kerk? Hoe gaan die twee met elkaar om? En snap je dat als daar strijd over is, als daar zoveel tumult over is, als daar pijn over is, als daar moeite over is, als daar vragen over zijn en verwarring over is, dat het eigenlijk gaat over hoe is Jezus ten opzichte van de gemeente? Hoe is de gemeente ten opzichte van Jezus? En kunnen we daar heldere beelden over krijgen? Zodat we, als we dat zien, we ook weer dat terug kunnen nemen in onze eigen omgang met elkaar. Daar hebben we het over. En het bijzondere is dus, als we kijken naar Jezus en de gemeente, dat we een inspiratiebron hebben over hoe we als man en vrouw met elkaar omgaan, tot in de seks toe. Is dat niet bijzonder? Eigenlijk is dat iets wat ons zo kan zegenen. We hebben een geheim in de gemeente, in onze omgang met Jezus, wat alles herstelt wat betrekking heeft op man en vrouw. En daarin staan we anders in deze wereld dan alles wat er om ons heen gebeurt. En dan kan het ons raken en dan kunnen we ons daar zorgen over maken. Het kan ons pijn doen zelfs, we kunnen daar zelf bij betrokken zijn. Maar we weten dat we een enorme hoop hebben. Al in dit leven. En dat we perspectief hebben als het gaat om hoe gaan we om met elkaar. Omdat God ons daarin inspireert. En God die het zo heeft gewild. Man en vrouw. Die twee geslachten. Die zegt als alles geschapen is. En dat mag je ook even laten zien. God keek naar alles wat hij gemaakt had. En hij zag dat het zeer goed was. Man en vrouw. Laten we dat hier maar proclameren, dat is zeer goed. Waar de wereld zegt, wat een probleem, wat een ellende, wat een moeite. En zelfs niet bereid is om op zoek te gaan naar, wat zit daar nou achter? Maar allemaal zoekt naar theorieën, naar technieken, naar versterking van man en vrouw, hè, grenzen stellen en dat soort dingen, wat natuurlijk allemaal goed is. Allemaal technieken die beheerst moeten worden. Het komt allemaal op jezelf aan. Daar zegt God, maar in de bodem, hè, op het diepste punt, is man en vrouw goed. En dat geloven we. Want zo heeft hij ons gemaakt. Hij zag het en hij zag dat het goed was. Zeer goed. Geloof je dat? Kun je ontspannen kijken naar man en vrouw en zeggen, God heeft het zeer goed gemaakt? Wij zijn daar veel mee bezig, mijn vrouw en ik. En we hebben daar een boek over gemaakt. Dat boek is net uit en het ligt hierachter. Hemels huwelijk. Hoe durf je in deze wereld een huwelijk hemels te noemen? Nou, wij geloven in het huwelijk. Wij geloven dat het huwelijk bedoeld is om twee mensen gelukkig te maken. En dat daarin, in dat geluk, ook de manier waarop je seksueel met elkaar omgaat, gelukkig wordt. Hemelse seks. Daar gaat een groot deel van dit boek over. Dat is mogelijk als de basis goed is. Als het geloof gericht is op wat Jezus bedoelt voor ons en wij mogen zijn voor Jezus. Dan ontstaat er een fundament, een besef dat je geloof mag hebben in het huwelijk. We geloven dat het huwelijk bedoeld is om onze kinderen hoop in relaties te geven. Wat worden ze bekogeld met allemaal informatie die eigenlijk het huwelijk onder druk zet? Wat wordt hun geloof geroofd over dat je als man en vrouw nog vriendelijk en met plezier en met liefde met elkaar om kunt gaan? Maar in een goed huwelijk, in een hemelshuwelijk, ben je een voorbeeld voor je kinderen en kun je zeggen, zo kan het gaan, zo kan het zijn. We geloven in het huwelijk en we geloven dat onze kinderen gezegend zijn in een goed huwelijk en geloof hebben voor hun toekomst. Dat het goed zal zijn tussen man en vrouw als ze dat zelf beleven. We geloven dat het huwelijk ook bedoeld is om een gemeente sterk te maken. Als er hemelse huwelijken zijn in de gemeente, dan is de gemeente sterk. Dan is daar een thuis, dan komen mensen daar binnen die beschadigd zijn door relaties en die zeggen, maar het kan toch goed komen. Is dat niet geweldig? Je gaat met een goed huwelijk, ga je ook de wereld in. En zonder dat je het weet, ben je van invloed in deze wereld en zullen mensen zeggen, oh, wacht eens eventjes. Er zijn nog mensen die het anders doen. En wij geloven ook dat het huwelijk altijd weer hersteld kan worden. En dat als het misgaat, dat je opnieuw kunt beginnen. Dus ook als hier mensen zijn die zeggen van ja, je moest eens weten wat een puin het opent is in mijn relatie. God weet er een nieuw begin van te maken. Als je bereid bent om die sloten van de deur open te zetten en te zeggen, hij neemt mijn tekorten weg. En hij begint met mij opnieuw. Ik ben een nieuwe schepping. En ik mag leren van hem hoe ik leven mag. De geest van God woont in ons om ons daarin te leiden. Dus ik zou zeggen, dit standaard werk over het huwelijk, voor huwelijken in Nederland, en misschien gaat het ook wel naar het buitenland toe, doe daar je voordeel mee. Misschien ben je niet getrouwd. Het is goed om te weten wat een huwelijk betekent. Hè? Misschien moet je er nog aan beginnen, ben je jong. Dit is heerlijk om te begrijpen. Misschien ben je op zoek naar de ware. We hebben op de website van het werk wat we doen, de Grace Factory, hebben we ook beschikbaar een klein boekje, Wie is de ware? Ja. Zodat eigenlijk iedereen bediend wordt over de vraag, wat betekent het huwelijk nu? God zag dat het goed was, zeer goed. Maar dan komt er een moment dat Eva zegt, ik weet niet of het wel zo goed is. En ze eet van de boom van kennis van goed en kwaad, waarvan God gezegd, daar moet je van afblijven. Als jij niet gelooft in mijn woord dat het goed is, zeer goed, dan krijg je problemen. En Adam doet ook mee. Adam die dacht, Eva, je weet toch wel dat God gezegd heeft, het is goed, zeer goed. Je hebt je eigen gezag. En elke verleiding die zegt, het is niet goed te weerstaan. Elke man, elke vrouw, zegt de Bijbel, heeft hetzelfde gezag. Dat is geweldig. Dat je kunt zeggen, in naam van Jezus, het is goed. Die relaties tussen mannen en vrouwen, ik geloof dat God het goed gaat maken. Vrouwen, dat mag je zeggen. Mannen, dat mag je zeggen. Want je hebt Gods stem gehoord die zegt, het is goed, zeer goed. Maar wat zien we, Eva? Die gaat dat betwijfelen. Haar verleiding is dat ze luistert naar het stem. De stem van Satan die zegt als je eet van de boom van kennis van goed en kwaad. Dan gaan je ogen open. Maar waar gaan haar ogen voor open? Voor het besef dat het misschien wel niet zo goed is. En wat krijg je dan als je gaat twijfelen aan het woord van God. En gaat wikken en wegen en zegt is het wel goed of is het kwaad. Dan ga je elkaar veroordelen. Dan ga je elkaar beschuldigen. Dan ga je je schamen voor elkaar. En zodra dat gebeurt, in de relatie van Adam en Eva, dan moeten ze zich gaan bedekken, want ze beseffen dan dat ze naakt zijn. Ze gaan zich schamen. Ze gaan elkaar wegen. Ben je wel zo goed genoeg? Ja. Dat is het probleem in relaties. Hij is slecht, zij is slecht. En we gaan elkaar veroordelen. De kinderen van Adam en Eva, die veroordelen elkaar zo dat ze elkaar vermoorden. En God zegt, zodra je eet van de boom van kennis van goed en kwaad, dan komt er vloek in de wereld. Dan komt er zonde in de wereld. En die leidt altijd tot pijn en tot verdriet en uiteindelijk tot de dood. En in die vloek zit besloten dat de man over de vrouw gaat heersen. Dus alles wat we horen over die ellende die mannen aanbrengen bij vrouwen en soms ook vrouwen bij mannen, komt voort uit de vloek. Komt voort uit het feit dat mensen elkaar wegen in goed of fout en denken van ik kan over jou heersen, ik kan jou gebruiken, ik kan je misbruiken. En daar staan de kranten vol van en daar gaat het nieuws over en daar worstelen we mee. Maar het is allemaal een gevolg van de zonde, van de vloek die zegt als je twijfelt aan het feit dat God zegt dat het goed is, dan wordt het slecht. Dan gaat het echt fout in relaties. We moeten terug naar dat wat God gezegd heeft. Weet je wat er staat? Toen ze aten van die boom van kennis van goed en kwaad, dus toen het oordeel in die relaties kwam, toen mensen elkaar gingen wegen en zeiden ben je wel zo goed en dat in twijfel trokken, dan staat er dat de ogen van de mensen geopend werden. Dat is apart, hè? Weet je dat het woord het oog stuurt? Dat als jij zegt het is goed, omdat God zegt dat het goed is, dat je ook zo naar elkaar gaat kijken. Maar als je daar twijfelt, hè, als je zegt het is misschien wel niet zo goed, ben jij wel zo goed, jij bent slecht, ik zie in jou allemaal slechte dingen, dan gaan je ogen open voor die slechte dingen. En dan ga je daarnaar handelen. En dan ga je elkaar veroordelen. Dus het oor stuurt het oog. Deze ochtend, als we het hebben over de liefde, dan wil God spreken tot je en dan wil hij zeggen, geloof je dat waar het fout gegaan is bij Eva, geloof je dat weer goed kan komen, dat het weer recht gezet kan worden? En dan is het de vraag, en dat is een vraag door de eeuwen heen, wil je geloven wat God zegt? En daar je oog naar richten, wil je anders gaan kijken naar je man, naar je vrouw, naar mannen en vrouwen, naar de geslachten. Wil je anders gaan kijken dan dat je tot nu toe deed, omdat je het misschien anders gehoord had. Mag God spreken in je leven, zodat hij je oog gaat sturen. Nou Eva, de bedoeling van haar was, Gods bedoeling was, en dat begon al bij Adam, want die was de eerste, en die was de eerste die het hoorde, dat God had gezegd, alles is goed. En dat die woorden van God het oog van Adam en Eva zouden sturen. Dat gaat mis, ze luisteren naar de influistering van Satan, en daar gaat het fout. En door de eeuwen heen zoekt God, hoe kan ik dat herstellen? Hoe kan ik dat rechtzetten? En het wonder is, dan in de tijd, Paulus zegt in Galaten 4 vers 4, dat staat niet op het scherm, maar schiet me zomaar te binnen. Die zegt, toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon. Onderworpen aan de wet. De wet die zegt, als je zondigt, dan moet je dood. Jezus onderwierp zich aan de wet. De wet die zegt, niemand is goed genoeg. En ik keer mij tegen jou, zodat je weet dat je oordeel verdient. Dat is de wet. De wet leidt tot de dood. Jezus onderwierp zich aan de wet. Toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, Galaten 4 vers 4, onderworpen aan de wet, geboren uit een vrouw, om ons te bevrijden van de wet. Ja? Jezus werd geboren uit een vrouw, staat er. En natuurlijk, als je dat leest, denk je, ja Paulus, Jezus werd geboren, iedereen wordt geboren uit een vrouw. Waarom nou uit een vrouw? Nou, toen de tijd gekomen was, God had gezocht naar een vrouw die wilde zeggen, wat u zegt, dat gaat gebeuren. Wat u zegt, daar ga ik me naar richten. En dan heb je het over Maria. Maria zet recht wat er bij Eva misgegaan is. Hè? Dat is bijzonder, hè? Maria rehabiliteert Eva. Vrouwen, er is hoop voor jullie. Mannen, er is hoop voor jullie. En het begint bij Eva. Wat misgegaan is, het begint bij Maria. Wat misgegaan is bij Eva, wordt door Maria rechtgezet. Is dat niet bijzonder? We gaan daarnaar kijken. En ik wil met je gewoon eventjes door die korte geschiedenis van Maria heen, waar we straks met kerst weer naar kijken. En kijken naar wat daar nou precies gebeurt in dat leven van Maria. En hoe dat betrekking heeft op de actualiteit van vandaag. Wat is liefde? Hoe gaan we als man en vrouw met elkaar om? Vrouwen, hoe sta je in je recht? Hoe sta je in je positie? Hoe sta je tegenover mannen? Hoe kun je nee zeggen? Want dat is soms ook nodig. Maar hoe kun je ook geloof houden in de liefde die God bedoeld heeft tussen man en vrouw? En mannen, hoe ga je om met vrouwen? Hoe krijg je een zuiver oog? Hoe kun je je liefde geven? Nou, dat begint bij een vrouw. En mannen, voel je je niet buitengesloten als het gaat over Maria? Dan gaat het eigenlijk over waar we het net over hadden. Dat man en vrouw een rolmodel vinden in Jezus en de kerk. Weet je nog? En dan is Jezus de man en dan is de kerk de vrouw. Dus wij, mannen, zijn allemaal in dat opzicht vrouwen. Kun je me volgen? Wij vereenzelvigen ons met de kerk. Jezus is de man. Jezus gaat als een man om met de kerk. Dus de kerk is een vrouw. Dat is ook zo, hè? De bruid van de bruidegom. Oké? Dus mannen, je bent betrokken eigenlijk in dat plan van God van liefde tussen Jezus en de kerk. En als je nou luistert naar Maria, dan heb je daar een middel in om je te verplaatsen, om je te verdiepen, om je in te leven in vrouwen. Oké? Zullen we dat doen, mannen? Dus deze preek is niet alleen voor vrouwen, deze preek is ook voor mannen. Maar het gaat over Maria. En dan staat er in Lucas 1 vers 28 dat er een engel bij Maria thuis komt. Weet je waar die engelen zijn? Die horen in de hemel. Maar die vullen ook het gebied tussen de hemel en de aarde. Die zijn betrokken bij alles wat God doet, ook in ons persoonlijk leven. Dat is een hele studie waard om daar eens naar te kijken. Maar ze zijn betrokken bij ons. En soms zijn ze boodschappers die vanuit de hemel iets te vertellen hebben op aarde. Nou, is er iets gebeurd bij Adam en Eva waar engelen bij betrokken waren? Ik weet niet of je dat weet, maar dat is leuk om even te bedenken. Adam en Eva woonden in het paradijs, waar het alleen maar goed was, weet je nog? Waar die relatie tussen man en vrouw ook goed was. Het was goed, zeer goed, zei God. Maar op het moment dat Adam en Eva besluiten om oordeel toe te laten, het is niet meer zo goed, worden ze uit het paradijs gestuurd. En engelen houden daar de wacht. Nou, waar is dat paradijs op dit moment? Jezus zegt, als hij aan het kruis hangt, tegen een andere gekruisigde, een moordenaar, hij zegt, jij zult vandaag met mij in het paradijs zijn. Paradijs is in de hemel. Huh? Paradijs is op dit moment opgetrokken naar de hemel. Als je naar de hemel gaat, kom je in het paradijs. Er is hoop voor iedereen die sterft, want daar heb je het beter dan hier. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. Ja. Het bijzondere is dat er engelen de wacht houden bij dat paradijs. Dat lezen we al in Genesis. Ja. Dus er is een afgesloten plaats waar het goed is bij God. En waar engelen bij betrokken zijn. Een engel uit het paradijs, die weet van het paradijs, komt naar Maria toe. Die heeft gezien waar het misgegaan is bij Eva. En die krijgt nu de taak. Hoera, wat een mooie taak. Om dat herstel waar het misgegaan is met Eva aan te zeggen tegenover Maria. Is dat niet bijzonder? En het paradijs gaat weer open. Er is weer contact tussen ons en het paradijs. Paulus zegt, we hebben onze plek nu al in de hemel. Maria ontvangt woorden van God door de mond van Gabriël, de engel, de boodschapper, over dat wat hersteld wordt vanaf Eva. Want er staat er in 1 vers 28, gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Zusters, vrouwen, meiden, meisjes. Gegroet ben je. Jullie, jij bent begenadigd. De Heer is met je. Dacht je dat je een Eva was? Dacht je dat je het verbruikt had? Dacht je dat je een mislukking was? Dacht je dat je niet fijn bent voor anderen? Dacht je dat je een hoop problemen veroorzaakt hebt? Dacht je dat door jou zoveel misgegaan is? Dacht je dat je kinderen onder de vloek terechtgekomen zijn? Dacht je dat de zonde zo groot is dat je er niks meer aan kan doen, vrouwen, meisjes, meiden? God zegt, hallo, ik ken je, gegroet. Jij bent begenadigd. Gods genade is er voor jou. Jij bent goed in de ogen van God. Dat is deze groet. Weet je wat de reactie van Maria is? Nee, dat kan niet. Nee, dit is verschrikkelijk. Nee, nee, hij heeft het niet over mij. Dit kan niet waar zijn. Hij moest eens weten. Ja. Het is maar één zinnetje wat daarna komt. Dat Maria schrikt van deze woorden. Maar er zit een heel verhaal achter. Een zelfbeeld waarvan ze zegt, dit kan niet waar zijn. Als iemand zegt dat ik genade vind in Gods ogen, dan is het niet voor mij. Dat is echt niet voor mij. Ik ben zo slecht. Ik ben zo verkeerd. Sommigen zeggen, ik ben al verkeerd geboren. Je moest eens weten waarin ik opgegroeid ben. Allemaal dat soort problemen komen naar boven, ook bij Maria. De engel zegt, er is genade voor jou, hè? En dan zegt de engel nog een keer, dat is vers 30, Maria, wees niet bang. God heeft je zijn gunst geschonken. God weet wat er in je leeft en hoe je kunt worstelen met de vraag, ben ik goed in Gods ogen? Is het goed, zeer goed, zoals dat was in Genesis 1 vers 28? En God zegt, ik kom naar je toe. Er is een boodschapper uit de hemel, en misschien is dat vanochtend wel Willem de Vink, die tegen je zegt, jij bent begenadigd door God. Je bent goed in Gods ogen. Wil je dat aannemen? Wil je dat geloven? Maria die worstelt daarmee, en dat is logisch, hè? Wij zouden er allemaal mee worstelen. De vraag, hoe zit dat dan? Hoe kan God mij goed vinden? Maar dit verhaal is nog niet af, hè? Het is niet zomaar willekeurig dat God zegt, ach, ik ga iets met Maria doen. Er zit een heel verhaal in, er zit diepte in, hè? Er zit zoveel rijkdom in. En dan moet je lezen wat er dan staat, hè? Luister, staat er. Je zult zwanger worden, je zult een zoon baren. En dan ontstaat er iets in die woorden van die engel waarvan je zegt van, hoe is het mogelijk dat ik zo'n meisje, die zichzelf zomaar zou afwijzen, die zichzelf zo klein vindt, die eigenlijk tegen iedereen zegt, je moest eens weten wie ik ben. Dat er iets gebeurt met mij, dat God mij uitkiest, wat wordt tot een soort, ja, een soort opschepperij. Moet je eens lezen waar het over gaat, hè? Dan staat er, je zult een zoon baren, je zult zwanger worden, en hij heet Jezus, dat betekent God redt. Hij zal een groot man zijn. Hij zal de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. Hij zal zitten op de troon van David. Hij zal koning zijn tot in eeuwigheid. Hij zal de zoon van God zijn. Ongelooflijk. Ik ben een meisje en ik krijg een kind. En dat kind dat wordt de grootste krachtpatser van de hele wereld. Dat wordt Superman. Dat wordt iemand waar je gewoon niet kan voorstellen dat die in de wereld komt. En die groeit in mijn lichaam. Die komt tevoorschijn uit mijn leven. Is dat niet ongelooflijk? Er loopt hier een vrouw rond. Met een kinderwagen. En daar zit een heel klein kindje in. Van 3 maanden oud. Heb je het gezien? Ik heb het gezien. Hè? 3 weken, sorry. Ja, ik ben altijd slecht in rekenen. 3 weken. Ja, 3 weken. Ja? Daar moet je eens naar gaan kijken straks. Volgens mij is het een meisje. Maakt niet uit. Wat teer. Wat teer. We hebben het bij ons thuis meegemaakt. Mijn dochter en mijn schoonzoon. Die zitten tussen 2 huizen in. Het een is verkocht. Het ander wordt gekocht. Maar zij kreeg wel een kind in die tussentijd. En dat is bij ons thuis geboren. Geweldig. Geweldig. Zo teer. Zo klein. Zo kwetsbaar ook, hè. Dat er bijna een soort spanning was, moet ze nou toch wel in het ziekenhuis bevallen of moet ze thuis bevallen? Maar ze is thuis bevallen, wij zijn zo trots, we maken dat allemaal mee. Zo'n klein hummeltje. En dat daarvan gezegd zou worden, nou ja, hè, je zult zwanger worden, Jezus zal die heten. Hè? Hij zal groot zijn, hij zal een koning zijn, hij zal de zoon van God genoemd worden. Geloof je dat, vrouwen? Geloof je dat Jezus in je leeft? Tja. Dat is wat. Die engel die zegt, daar zul je zwanger van zijn. Dat zal in je groeien. En die persoon, die zal zo ver gaan, dat wat jij tevoorschijn brengt, dat het jou het geloof geeft dat je goed bent in Gods ogen. Waar Eva dat geloof verloor door naar andere stemmen te luisteren, is er een stem in jou, vrouwen, die zegt je bent goed in Gods ogen. Dat is Jezus. Dat is wat Maria hier leert, wat ze hier meekrijgt. En ik denk dat ze de helft nog niet snapt, maar ze aanvaardt dat, hè? En het wonderlijke is dan, dan staat er, en dat is 1 vers 38, Maria die zegt dan, de Heer wil ik dienen. Wat Hij zegt, dat mag gebeuren. Mij geschieden naar uw woord. Weet je wat ik zei? God sprak het is goed, zeer goed. Dat was zijn woord. Dat woord werd ontvangen door Adam. Dat woord werd overgedragen op Eva. Dat woord was hun gezag. Als het goed is en God zegt dat het goed is, dan is het goed. En dan moet elke stem zwijgen. Ja? Dan moet elke stem zwijgen. Nou, de stem die zei het is niet goed, werd niet meer tot zwijgen gebracht. Tot het moment dat Maria zei, mij geschieden naar uw woord. Wauw, dat is Maria. Die rehabiliteert Eva. Wat er misging bij Eva, dat wordt op de lippen van Maria rechtgezet. Wat God zegt, zo zal het zijn. Ik ben goed in Gods ogen. Ik ben de begunstigde, de begenadigde van God. Hij heeft het net gezegd. Even dacht ik, hij heeft zich vergist. Ik was bang, omdat ik aan mezelf dacht. Maar als hij het zegt, dan is het waar. En als ik dan zo rijk gezegend ben, dat degene die dat gaat waarmaken, dat ik goed ben in zijn ogen, dat die uit mij geboren wordt, dan is het zo. Mij geschieden naar uw woord. En het woord stuurt het oog. Want Maria, ik denk als ze in de spiegel keek, dat ze dacht van, wie ben ik? Maar omdat God het gezegd had, had ze er vertrouwen in. En zag ze zichzelf voortaan anders. Vrouwen, als God spreekt in je leven, mannen, als Hij zegt, je bent goed in mijn ogen, je zonden zijn je vergeven, je bent gerechtvaardigd, je bent goedgekeurd door God, gaan dan je ogen zich richten naar wat je gehoord hebt? Ga je dan anders naar jezelf kijken? Ga je anders kijken naar je partner? Ga je anders kijken naar man en vrouw? Ga jij anders staan in deze wereld dan alles wat mensen over elkaar zeggen? Hoe worden mensen in deze tijd niet afgemaakt? Compleet veroordeeld. Verbaas je je daarover? In publiek, openbaar. Er is een complete lynchpartij gaande van allerlei mensen waarvan je zegt, ja, ze hebben het misschien ook wel verdiend. Totdat Jezus ertussen komt staan en zegt, ik neem die zonde op me, ik ben gelyncht. Er is in mij geen veroordeling. Wie ben jij dan nog om de ander te veroordelen? Ja, daar hebben we het ook over. Goed in Gods ogen. En een hoop mensen zijn helemaal niet goed in Gods ogen. Eigenlijk ben ik dat ook niet. Maar weet je, als God het zegt, gaat mijn oog die richting op. En ga ik leren wat het betekent om wel op een goede manier met man en met vrouw om te gaan. En leer ik wat het is om een goede man voor mijn vrouw te zijn. Die is hier. Ja? En leert zij om een goede vrouw te zijn voor mijn man. Voor mij, hè? Mijn man. Haar man. Ja, en hebben we daar geloof in. Ook als het wel eens misgaat. En hebben we een inspiratiebron om dat uit te werken in de praktijk. En kunnen we zeggen, we hebben het goed samen. Al 37 jaar. En dat zal nog doorgaan. Tot het einde toe. Wat een nieuw begin is. Het is geweldig. We hebben daar geloof in. We hebben geloof dat het huwelijk bedoeld is om twee mensen gelukkig te maken en gelukkig te houden. Wat een ander geluid dan wat je om je heen houdt. Weet je dat scheiding in onze maatschappij gesubsidieerd wordt? Jullie belastingcenten helpen anderen om te scheiden. Weet je dat het huwelijk niet gesubsidieerd wordt? Jullie belastingcenten helpen geen mens om een gelukkig huwelijk te krijgen. Dat moet op een andere manier gebeuren. Daarvoor is de kerk. Om daarin te bouwen. En om daarin te investeren. Ja, Het is jammer om dat te zeggen, maar zo zit onze maatschappij in elkaar. Er is geen enkel geloof in liefde. Geen enkel geloof. Als je de programma's op televisie ziet over seksualiteit, gaat het over techniek. Je hoort niemand zeggen, aan de basis gaat het om dat je van elkaar houdt. Is toch wonderlijk? Bizar. Ze slaan elkaar wel de hersens in, maar hoe je dat kunt voorkomen, dat hoor je nergens. Dat hoor je hier. Dat vinden we in het woord. Mij geschieden naar uw woord. God wil het laatste woord hebben. En hier is een vrouw die zegt, ik neem dat woord aan, ik geloof daarin. Toen de tijd gekomen was, stond God zijn zoon geboren uit die vrouw. En Jezus zou ons dan bevrijden van de wet. Die zegt, als je het fout doet, sla ik je de hersens in. Dat is de wet. Oog om oog, tand om tand. God heeft ons door Jezus daarvan bevrijd. Dat zal niet meer gebeuren. Dat zal niet meer klinken. Het oordeel is weggenomen in Jezus. En het wonderlijke is, dan krijg je iemand die dat bevestigt. Er is altijd iemand in je leven die bevestigt hoe God je ziet. Wist je dat? Want je kunt het van jezelf zeggen, maar je hebt het ook nodig dat je dat nog een keer hoort. En dat lees je dan in 42, hè? Dan is daar een tante van Maria, Elisabeth, ze zijn daar samen, ze zijn allebei zwanger. En dan zegt die tante, die Elisabeth, de meest gezegende ben jij van alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van je schoot. Is dat niet geweldig? Iemand die eigenlijk niks weet van dat gesprek tussen die engel, dat hemels gesprek tussen die engel en Maria, die boodschap. En dat Maria dat aanvaarde, dat woord. Maar ze ziet Maria en ze krijgt door de geest gedreven, krijgt ze openbaring over wat er gebeurt in het leven van Maria. Jouw schoot, jouw kind is zo gezegend. Er gaat iets gebeuren wat eigenlijk dat hele plan van God weer terugbrengt in de wereld. Wat verloren gegaan is met Eva, dat wordt hersteld met jou. En daarom ben je zo gezegend. Je bent de meest gezegende van alle vrouwen. Vrouwen, als Jezus in je woont, ben je de meest gezegende van alle vrouwen. Heb je dat wel eens tegen jezelf gezegd? Toen je in de spiegel keek en dacht, er is weer een rimpel bijgekomen. Of kijk die puist eens, of is mijn neus nu echt zo lang, of is dit bedrog, perspectief bedrog. Als ik in de spiegel kijk en die neus komt zo dichtbij. Nou, ik ben de meest gezegende van alle vrouwen, want ik draag Jezus in me. Dat is toch geweldig, mannen? Ja, jullie zijn toch die bruid? Jullie zijn toch de kerk? Jezus is toch de man? Als je in de spiegel kijkt, mag je hetzelfde zeggen. Misschien zijn jullie wel degene die in de spiegel kijken en denken van, wat een sul ben ik toch eigenlijk, wat een suffert, wat een stommerd, kijk mij er nou eens uitzien en al dat soort dingen. Je bent de meest gezegende man van alle mannen. Met Jezus in je. Leuk hè? Tja, dit is een boodschap voor mannen en voor vrouwen. Hè? En we hoeven niet zielig te doen over wat er allemaal om ons heen gebeurt. En ons zorgen te maken daarover. Wij zijn anders. God heeft gesproken in ons leven. En wij zeggen, mij geschieden naar uw woord. Wat u zegt, dat mag gebeuren. Ik ben goedgekeurd door God. Hij werkt zijn plan uit in mijn leven. Ook al zie ik het soms niet, ik geloof het. Want het woord stuurt het oog. En dan gaat Maria zingen. Hè? Dat is zo leuk. Dat is zo leuk als Maria gaat zingen. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om mijn God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ze is niet alleen de meest gezegende alle vrouwen van die tijd. Maar ze is de meest gezegende, gelukkigste vrouw van alle tijden. Alle geslachten zullen haar gelukkig prijzen. Weet je dat ze dat jou ook gaan doen? Vrouwen, wist je dat? Zal ik het perspectief nog even vergroten? Je kunt in de spiegel kijken en zeggen, ik ben Gods geliefde kind. Je kunt het hier in de kerk horen van iemand anders, hè, als een soort Elisabeth effect. Dat je denkt, oh, iemand anders ziet het ook, dan is het echt zo. Maar weet je dat in de eeuwigheid, straks, in de hemel, er mensen naar je toe zullen komen en zullen zeggen, ik herken in jou de geliefde van Jezus. En het zullen niet alleen mensen van deze tijd zijn, maar mensen van alle tijden. Daar hebben we de eeuwigheid voor nodig om dat te horen. Je bent gezegend in alle geslachten. Is dat niet leuk? Als je het niet tegen jezelf zegt, er is een Elisabeth in je leven die het tegen je gaat zeggen. Maar straks zullen we het allemaal tegen elkaar zeggen. Dat is onze identiteit. Wij zullen als koningen heersen. We zullen stralen, staat er in Daniël. We zullen stralen als de sterren. Abraham had ons gezien als sterren. En dat zullen we elkaar meegeven. Dus als je het hier niet ontvangt, je zult het toch wel een keer ontvangen. Maar het is leuker om het hier te horen. Want dat helpt je in het leven dat soms zwaar is. Laten we eerlijk zijn, wat soms een hoop moeite geeft. Ook op seksueel gebied, ook in de verschillen van de geslachten. Ook in de vraag van, wat voor geslacht ben ik eigenlijk? Want dat speelt allemaal. Maar God komt erin en die zegt, jij bent goed in mijn ogen. Je bent zeer geliefd. Je bent zeer geliefd. En alle geslachten zullen jou gelukkig prijzen. Is dat niet bijzonder? Alle generaties zullen zeggen, jij bent zo goed in Gods ogen. Is dat niet leuk? Is dat niet iets waar je anderen even voor aan moet sluiten? Dat je moet zeggen van, jij bent zo goed in Gods ogen. Doe dat eventjes, zeg even tegen elkaar. Jij bent zo goed in Gods ogen. Ja, leuk hè? Ja, die tekst gaat verder hè? Want dan staat er, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Hij heeft het gedaan hè? Hij heeft het gedaan. Dit is alleen maar een kwestie van ontvangen. Zijn woord geloven. Hij heeft het gedaan. Want hij is barmhartig. Hij is van geslacht tot geslacht. Is hij goed? Heeft hij een goed hart? Is hij warm van hart? Is hij vol meeleven? En zegt hij, oké, jij bent misschien zwak. En misschien wordt het tijd dat je dat erkent. Dat je niet meer vecht voor je recht. Maar dat je zegt, mijn recht komt van de Vader. Dat maakt mij sterk. Dat geeft mij woorden om stand te houden in deze wereld. Ik ben geliefd door God. En jij blijft van me af. He, als mannen je wat willen aandoen. Ik ben geliefd door God. En daarom kan ik jou liefde geven in het huwelijk. Ik ben geliefd door God. En daarom bewaar ik mijn seks voor in het huwelijk. Want het is bedoeld voor elkaar. Seks is het laatste middel en het meest hoge middel om elkaar te vertellen dat je van elkaar houdt. En dat doe je alleen met degene van wie je zeker weet dat je van elkaar houdt. Een groot deel van het boek wat we geschreven hebben, Hemelshuwelijk, gaat over het verbond. Een verbond betekent dat je met je leven voor elkaar instaat. Dat is het huwelijk. Zoals Jezus zijn leven gaf. En dat is ook wat Paulus zegt, of laten we even dat plaatje kijken. Dat is misschien toch wel even leuk. Kijk, het is Maria die danst met die woorden. Dat hebben we zo in de tienerbijbel gezet, weet je. In de tienerbijbel hebben we eigenlijk een paar hoofdstukken gewijd aan deze geschiedenis. Maria en Jezus, geweldig hoe die twee met elkaar omgaan en hoe dat allemaal tot stand gekomen is. En dan uiteindelijk hebben we gezegd van ja, als ze deze zinnen zegt, hè, dat ze zichzelf gelukkig prijst, omdat God zo goed is en zo barmhartig, hè, dat niets bij God onmogelijk is. Ja, dan moet ze wel dansen. Dan moet ze eigenlijk dat ook wel uiten lichamelijk. Dan is het zoiets van, ja, het zit in mijn hart, ik heb het gehoord, maar ik wil het er ook uitgooien. En eigenlijk is dit plaatje dan nog veel te ingetogen, vind je niet? Ze zou eigenlijk als een, ja, nou, weet je, eigenlijk zou ze tekeer moeten gaan. Maar dat moet een ander daarmee doen die goed kan dansen hier op het podium of zo. Maar dit is de uitdrukking van Maria die zegt, oh, God heeft geloof in mij. Hij zegt dat ik goed genoeg ben. Hij heeft mij uitgekozen. Wie was ik? Maar hij geeft mij zijn zoon. Hij geeft mij het besef dat ik goed ben in zijn ogen. Geweldig is dat, hè? Leuk om dat ook door te geven aan je tieners en te zeggen, kijk, dit is hoe God over ons denkt. Dit is wat Jezus kwam doen. En dan eindigt het, en daar wil ik ook mee eindigen, in Efeze 5, vers 25 tot 27. Mannen, als jullie nou naar vrouwen kijken, kijk dan naar je eigen vrouw. Ja? Paulus heeft net gezegd, het gaat om Jezus en de gemeente, als het om man en vrouw gaat. Maar kijk dan, mannen, naar je vrouwen zoals Jezus kijkt naar de gemeente. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven. Mannen, wanneer heb je je voor het laatst aan je vrouw overgegeven? In je tijd, in je aandacht, in je seks. Christus heeft zich overgegeven aan de kerk, aan ons. Om haar, mannen, wanneer heb je haar geheiligd? Om haar te heiligen, om haar te reinigen met water en met woorden. Wanneer heb je voor het laatst gezegd, ik hoop nu net, hè? Maar wanneer heb je voor het laatst gezegd, jij bent zo mooi, je bent goed in mijn ogen, want je bent goed in Gods ogen. Om haar te reinigen met water, de doop, met woorden, jij bent een geliefd kind van God. En om haar in al haar luister bij zich te nemen. Ik vind dat zo leuk, hè? Want wij zeggen altijd, God neemt ons bij zich in zijn luister, in zijn glorie, in zijn heerlijkheid. Weet je wat Paulus zegt? Jezus neemt de kerk bij zich in haar luister. Jezus ziet luister, ziet glorie, ziet glans, ziet heerlijkheid, ziet majesteit in de kerk. Jij ziet de schoonheid van je vrouw. Je ziet hoe mooi ze is. Je ziet hoeveel respect ze nodig heeft. En je kunt het opbrengen. Omdat je ogen gevormd zijn door wat je gezegd hebt over haar. Want het oog wordt gestuurd door het woord. Je reinigt haar met woorden. En je gaat zelf zo kijken. Je gaat kijken zoals Jezus naar de kerk kijkt, mannen, naar je vrouw. Want dan eindigt het met, als ze dan zo heilig is, zo rein. En als je haar zo in haar luister tot je neemt, dat ze is zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Heilig en zuiver. Is dat niet bijzonder? Dit staat niet in de toekomende tijd. Het is niet zo dat Jezus wacht tot we nog eens een keer heilig en rein en zuiver zullen zijn. Weet je dat? Dat is niet wat er staat. Het staat wel in veel vertalingen. Dat ze dat zal zijn, dan moet het nog gebeuren. In de grondtekst staat er dat ze dat is. Nu, op dit moment, ziet God jou in Jezus, heilig, zuiver, rein, zonder vlek of rimpel. Je bent volmaakt in zijn ogen. Dat is wat Jezus heeft volbracht aan het kruis toen hij al jouw zonden wegnam. Die van gisteren, die van vandaag en die van morgen. Want Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Ja, zo ziet God ons nu. En zo mag je je zien in je relatie, als partners. Zijn er dan niet nog tekorten? Ja, die zijn er. Kun je daar niet over praten? Ja, daar mag je over praten. Loop je daar soms niet tegenaan? Kun je daar niet aan irriteren? Kun je niet verschrikkelijk boos worden? Kun je niet echt problemen krijgen meer? Ja, dat kan allemaal. Maar dan ga je weer terug naar dat fundament waarin je zegt, maar God heeft gesproken. En daar wil ik mijn oog naar richten. Zullen we bidden? Dank u, Heer, dat u komt in onze relaties en in onze verschillen als man en vrouw. Heer, dat u ons wilt bevestigen als man en als vrouw. In onze eigenheid, waar we ons niet voor hoeven te schamen. Maar wat geweldig leuk is, en waarin we de verschillen kunnen vieren, in plaats van dat we ze bestrijden. Geef ons een andere geest, Heer. Een andere geest, uw geest, die ons maakt tot mensen die gestuurd worden door uw woord. Het is goed. Zeer goed, mannen, het is goed, zeer goed. Vrouwen, het is goed, zeer goed. En dank u voor Maria, Heer, dat mag ook wel eens gezegd worden in een protestantse kerk. Maria, die op sommige momenten zo vereerd wordt op andere plekken, maar die, als we het in perspectief zien, de eerste was die op zo'n manier door u gezegend kon worden dat Jezus uit haar tevoorschijn kwam. En wij zijn de volgende. Jezus woont in ons en die komt tevoorschijn. En u zegent ons daarin. Dank u daarvoor. Amen.